Streven naar een positie als topexpert of thought leader vraagt actie op verschillende fronten. En ja, natuurlijk ook op het gebied van content. In deze aflevering zet ik een aantal aandachtspunten op een rij voor een thought leadership contentstrategie. Mijn naam is Linda Krijns en als contentstrateeg help ik kennisondernemers en kennisintensieve organisaties om hun expertise nog beter zichtbaar en vindbaar te maken. Met trainingen, contentplannen en met Content Connect, waar je jouw beslishulp voor onderbouwde contentkeuzes vindt. Plus een handige kennisbank met tactieken en tips, maar waar je vooral één op één met mij kunt sparren over jouw individuele contentkeuzes. Hoe start je nou met een goede contentstrategie voor thought leadership? Of misschien zit je er al middenin in het streven naar thought leadership en zeg je van, hey, ik wil mijn content verder aanscherpen en nog betere keuzes maken. En dat is op zich een hele goede gedachte, want content inzetten en thought leadership nastreven heeft gewoon heel veel voordelen. Er is redelijk wat onderzoek naar gedaan, maar dat wel weer vooral in de B2B-hoek. En daar blijkt uit dat een heleboel beslissers in B2B ontzettend ontvankelijk zijn voor thought leadership content. 70% daarvan, of 71%, geeft aan dat als zij thought leadership content zien, en ze zien van, hey, dit is wat anders, of dit is iets extra's, of dat geeft mij weer nieuwe inspiratie of nieuwe ideeën, dan gaan ze ervan uit dat die afzender van die content een bepaalde expertise heeft. En is iemand dan al klant bij je, dan is dat een goede reden om klant bij je te blijven. Het trekt natuurlijk ook nieuwe klanten aan, want mensen die al ergens zitten, maar die door jouw thought leadership content ineens extra mogelijkheden zien, die overwegen heel vaak om een overstap te maken. Daar zit natuurlijk ook een andere kant van de medaille aan. En dat is dat als je niet inzet op thought leadership content, maar jouw concurrenten doen dat wel, dat het zomaar kan zijn dat jouw bestaande klanten verleid worden door die concurrent om die overstap te maken, omdat ze zien dat daar bepaalde specifieke content wordt gedeeld. Dus dat is wel een interessante afweging om ook voor jezelf en intern te maken van waarom doen wij dit? En als je dan met die vraag bezig bent, dan zijn er meestal twee grote drijfveren om thought leadership content te gaan maken. En de eerste is resultaatgedreven. En dat zie je natuurlijk vooral in de B2B kant. Het gaat om binnenhalen van nieuwe klanten, binnenhalen van meer omzet bij nieuwe en bestaande klanten, maken van meer winst. En soms zit er ook nog een beetje ijdelheid bij een directie die vaker gevraagd worden, zien dat ze vaker genoemd worden. Als ze op een netwerkbijeenkomst komen, dat ze meer erkenning krijgen voor hun expertise. Dus dat kan ook. Maar het is over het algemeen een resultaatgedreven drijfveer. Daarnaast heb je voor thought leadership content ook zeker een maatschappelijke drijfveer. Dan denk je vaak als eerste aan not-for-profit organisaties met een bepaald doel dat ze willen verwezenlijken. Dat kan soms ook heel goed matchen met een thought leadership content strategie. Maar vergis je niet, ook vanuit een commerciële gedachte of vanuit een commercieel bedrijf zou je een maatschappelijke drijfveer kunnen hebben voor thought leadership content. Bijvoorbeeld omdat je zegt van, dit sluit aan bij de missie en visie van mijn commerciële organisatie. Wij hebben ons voorgenomen dat wij bepaalde dingen, misstanden aan willen kaarten, bepaalde zaken willen verbeteren. En daarmee hebben wij een toonaangevende positie voor nodig om die maatschappelijke verandering tot stand te brengen. En daarvoor willen wij met content aan de gang om die thought leadership strategie te helpen realiseren. Dus dat zijn twee heel verschillende drijfveren die gevolgen hebben voor de content die je uiteindelijk gaat maken en hoe je dat doet. Maar ik denk dat je je wel bewust moet zijn van een aantal randvoorwaarden. En de grootste randvoorwaarde, of de grootste valkuil misschien ook wel, is dat het streven naar thought leadership aangevlogen wordt vanuit marketing of aangestuurd wordt vanuit marketing en dan ook de verantwoordelijkheid is van marketing. En zeker in B2B, waarbij je een omzetdrijfveer hebt, ligt dat voor de hand. Maar dat is wel een valkuil, want als je een thought leader bent of wil zijn, dan betekent het dat je in een aantal opzichten voorop moet lopen. En dat betekent dat je met bepaalde soorten content moet komen. En ik ga er straks nog wat verder op in, maar het is vooral verdiepende en vernieuwende content. En met name die vernieuwende content, die kun je niet vanuit marketing aansturen. Die moet vanuit de hele organisatie komen. Dus er moet onderzoek gebeuren. Er moet iets gedaan worden met data, met vernieuwing. Het betekent ook dat het op allerlei plekken in de organisatie tussen de oren moet zitten. Van ja, maar dit is onze positie en daar moeten wij ons naar gedragen. Het betekent dat iedereen die externe contacten heeft buiten de organisatie zich daar bewust van moet zijn en dat ook in mee moet gaan in die ene boodschap van thought leadership. Dus het is een organisatiegedreven ding. Wat ook een belangrijke randvoorwaarde is, is dat je een duidelijke niche kiest. En kies bijvoorbeeld voor smal en verdiepend, liever dan een hele brede positionering. Er zijn onderwerpen die zijn zo breed dat je er zoveel kanten mee op zou kunnen, dat het voor één organisatie dan bijna ondoenlijk is om daar thought leader in te zijn. Maar kies je een niche en kies je bijvoorbeeld ook smallere contentthema's, straks daarover meer, dan kun je je daar wel beter op manifesteren. En het interessante is dat als jij je heel duidelijk positioneert als een vernieuwer op een bepaald gebied, binnen jouw vakgebied, dat de buitenwereld er ook van uitgaat dat je met over de rest van je vakgebied, dat het bij jou ook wel in orde is. Dus probeer een niche te kiezen. En probeer daarnaast extra randvoorwaarden ook vooral geduld te hebben. Laat het campagnedenken los waarbij je al na een paar weken of in elk geval na een paar maanden klip en klare resultaten hebt. Ja, je kunt bepaalde KPI's gebruiken, maar het resultaat van een thought leadership streven duurt gewoon lang. Ga uit van minstens een jaar, maar het is eigenlijk ook een meerjaren traject waarbij je eerst een fundament legt en daar vervolgens op voortbouwt en voortborduurt. Maar goed, je zegt oké, ik heb aan die randvoorwaarden voldaan en ik wil bouwen aan een positie als thought leader, dan kun je met content aan de slag. En je kunt mijn framework contentstrategie daar heel goed bij gebruiken, mits je een aantal aanpassingen doet. En in het framework ga ik uit van een verzamelfase, waarbij je allerlei data en feiten op een rij zet, je doelen en KPI's, je doet een content audit over je bestaande content, je kijkt naar concurrerende content, je kijkt naar je doelgroep en persona's en je kijkt naar je klantreis. En daarna zet je al die data op een rij in een content SWOT met interne sterktes en zwaktes en externe kansen en bedreigingen en ga je confronteren en combineren. En daar rolt je contentstrategie uit. Die werk je vervolgens weer verder uit naar contentthema's of onderwerpen, naar kanalen, naar formats en naar een content planning, inclusief een frequentie waarin je gaat publiceren. Nou, dat framework, dat kun je heel goed gebruiken voor een thought leadership content strategie, maar je hebt wat extra aandachtspunten nodig. En dan is het goed om te weten dat je bij thought leadership content, of zo'n thought leadership content strategie, 4 pilaren nodig hebt. Allereerst moet je werken aan je geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. Je wil een expertprofiel realiseren, dat is wel super logisch natuurlijk. Je wil vernieuwing en verdieping brengen. Maar je wil ook een hoge publicatiefrequentie hebben. Dus je deelt content met een vrij hoge frequentie, omdat dat een eigenschap is die mensen aan thought leadership toedichten. Dus maar af en toe of onregelmatig content publiceren, dat zit er niet bij. Het tweede waar je op zou moeten letten is dat je KPI's voor een deel wat specifieker worden. Dus ja, je kunt KPI's hebben voor je social media, voor je e-mail marketing, voor video's, voor webinars en whitepapers. Maar het is ook goed om heel duidelijke KPI's te hebben over je naamsbekendheid, je reputatie. Maar ook over de conversie van je website. Wat doen mensen nou echt op je website? En krijg je bijvoorbeeld daadwerkelijk meer aanvragen door deze positionering? En tenslotte, maar dat hangt er vanaf hoe je organisatie in elkaar zit, of dat jij misschien een kennisondernemer bent en voor jezelf thought leadership nastreeft, kunnen er ook persoonlijke doelen mee samenhangen. Bijvoorbeeld een boek schrijven, als gastspreker gevraagd worden. En gastsprekersvragen, die kunnen natuurlijk ook heel goed gelden voor een grotere organisatie, waarbij je zegt van wij hebben een paar toonaangevende mensen, of misschien één, die ook vaker gevraagd worden als gastspreker. En als organisatie kun je ook afzender zijn van een boek. Maar ik vind dat wat meer persoonlijke doelen. Dan ga je dan naar dat framework verder kijken. Dan begin je meestal als je je doelen en je KPI's hebt met een content audit. Hoe presteert je bestaande content? Welke content deed het goed? Welke deed het matig tot slecht? Maar bij een thought leadership content strategie zou ik daar een extra aandachtspunt bij nemen en je bestaande content naast de meetlat van thought leadership leggen. Dus welke content heb je al die echt thought leadership uitstraalt? Die dermate veel vernieuwing, verdieping brengt, dat je zegt, ja, dit past al. Want dat is iets om op voor te beduren, maar daarmee breng je ook in kaart of je nog heel veel content mist of niet. Of dat je zegt van, hé, ik onderscheid al een aantal contentthema's die ik kan gebruiken, waar ik op door wil gaan, omdat we daar al een heel mooi fundament voor hebben liggen. En als ik dan nog dit, dat of dat doe, dan kom ik al een heel eind verder. Dus dat zijn al vaak al de eerste ideeën die je uit je content audit zou kunnen halen op het moment dat je met een contentstrategie voor thought leadership aan de gang gaat. Daarnaast is het goed om nog een keer goed naar je doelgroep te kijken. Dat is altijd verstandig, maar als je naar je doelgroepanalyse kijkt binnen het framework wat ik aanbeveel, dan kijk je bij een doelgroep naar psychografische kenmerken. Wat zijn hun wensen en pijnpunten? Wat zijn de drempels? Wat weerhoudt hen nu om actie te nemen bij jou of om iets te doen? En wat zijn de triggers waarmee je die mensen toch tot actie kan aanzetten? Dus dat doe je normaal gesproken in een doelgroepanalyse. Maar nu zou ik ook kijken aan hoe kan mijn content daaraan bijdragen? Hoe zou mijn expertprofiel daaraan kunnen bijdragen? Om bijvoorbeeld iets met die wensen te doen of met die drempels. Hoe zou mijn geloofwaardigheid en betrouwbaarheid daaraan bij kunnen dragen? En hoe zou mijn vernieuwende en verdiepende content daaraan bij kunnen dragen? Dus dat is een extra aspect. Als je je contentstrategie verder uitwerkt, dan heb je ook contentthema's nodig. En ik raad meestal aan om voor 2 of 3 overkoepelende contentthema's te gaan. Laten we dan in dit geval kiezen voor 3 verschillende contentthema's die een bepaald overkoepelend onderwerp adresseren, waar je dan allerlei deelonderwerpen onder kan hangen. En dan is het goed om bij tenminste 1 van die 3 thema's vernieuwing of verdieping tot het speerpunt te maken. Dus misschien gaat het dan wel alleen maar daarover. Vernieuwing in je vakgebied of onderzoeksfeiten in je vakgebied. Kan ook disruptie zijn, hè? Dat jij zegt, wij hebben een andere kijk of wij hebben een veel betere methode dan de anderen. En dan ben je meer verstorend in je vakgebied of in je branche. Dat 1 van je basisthema's is. En bij die andere 2 contentthema's zou ik vernieuwing en verdieping in de uitwerking van het thema toepassen. En als je dat doet, dan weet je dat je vernieuwing, verdieping en of disruptie heel goed hebt geborgd ook in je contentthema's, zodat je dat ook echt consistent zou kunnen uitdragen. Dat draagt bij aan je expertprofiel uiteindelijk. Dat draagt ook bij aan je geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. En uiteindelijk, als je dat goed aanpakt, draagt het ook bij aan een hoge publicatiefrequentie. Dus dat moet je in de uitwerking wel meepakken. Dan kijk je niet alleen naar kanalen en formats, maar dan kijk je ook heel gericht naar bijvoorbeeld wat doen concurrerende top-experts, als die er zijn. Hoe vaak publiceren zij en wat vind ik daarvan? Misschien publiceren zij ook al op een hoge publicatiefrequentie. Dan wil je dat in elk geval evenaren. Kan ook zijn dat je ziet van nou, daar zit niet heel veel lijn in of er zit een lage frequentie in, daar gaan wij overheen. En dat is best lastig en daarom is zo'n thought leadership content strategie ook zo veel eisend, omdat je dan veel content moet maken. Kun je daar weer allerlei manieren op verzinnen om die productie toch hoog te houden. Het hergebruiken van content is er een van, en bekijk of beluister een van de andere podcasts, want ik heb daar al vaker wat over gezegd. Maar het stelt best veel eisen aan je. Dus al met al kun je mijn contentstrategie framework daar heel goed voor gebruiken. En wordt het beter op het moment dat je daar ook de specifieke aandachtspunten voor een thought leadership positie in meeneemt. Wil je meer impact maken met jouw content? Ik help je natuurlijk graag. Bijvoorbeeld tijdens een contentstrategiedag, waarin we in 1 inspirerende dag samen jouw contentplan op de rails zetten. Wil je dat liever samen doen met je team en misschien ook wel met interne stakeholders? Boek dan een in-company training contentstrategie. En tenslotte is er Content Connect, de plek waar je met mij kunt sparren en alles vindt om jouw content een stevig fundament te geven. Je vindt de links uiteraard in de show notes of kijk op stroop.nl en stroop is met dubbel S.